iets uit het evangelie naar Matteüs. Ik dacht aan een paar bekende stukjes uit het evangelie naar Matteüs. En wel om te beginnen, Matteüs 26 vanaf vers 31. Matteüs 26 vanaf vers 31. Toen zei Jezus tot hen: u zult allen over mij ten val komen in deze nacht. Want er staat geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Nadat ik echter zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Peter echter antwoordde en zei tot hem: al zullen allen over u ten val komen, ik zal nooit ten val komen. Jezus zei tot hem: voorwaar, ik zeg je, dat je in deze nacht, voordat de haan kraait, mij driemaal zult verloochenen. Peter zei tot hem: ook al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Evenzo spraken ook alle discipelen. Even tot hier, voordat we verder lezen. Ik wilde iets zeggen over het risico van zelfoverschatting. De Heer heeft ons ongelooflijk veel toevertrouwd, waar we ook heel dankbaar voor mogen zijn. En de Heer heeft ons ook allemaal een taak, een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven op allerlei terreinen. Echt niet alleen maar in de samenkomst, maar ook daarbuiten. Het grootste deel van de week zijn we immers niet in de samenkomst. En dan kan het best zijn dat de Heer ons in de taak die we hebben ook zegent. En dan is daar helaas toch de grote tegenstander die niet wil dat de eer uiteindelijk bij God terechtkomt. En die onszelf dat schouderklopje laat geven. Want toch mooi dat je dat gedaan hebt. Dat je bij die broeder of zuster geweest bent. Dat je die of die broeder of zuster bemoedigd hebt. Dat je dit gezegd, dit geschreven hebt. Ook al wil je het niet, dat risico is er. En als je zou horen dat een ander dat heeft gezegd, gedaan, heeft ervaren, dan is er nog het risico dat je denkt van ja, dat heb ik gelukkig niet. Ik besef dat alles genade is. Ik vind het zo treffend dat in dit stukje, dat zo bekend is, waarin de verloochening van Petrus voorzegd wordt, het staat er ook boven, dat de Heilige Geest één zinnetje heeft toegevoegd dat alles meteen in een ander daglicht telt. Natuurlijk begint de Heer tot allen te spreken. In vers 31. U zult allen over mij ten val komen in deze nacht. De Heer had het ook in onze taal misschien gezegd. Ik zal voor jullie allen een struikelblok blijken te zijn. Jullie blijven geen van allen overeind. En dan voegt de Heer zelfs een schriftplaats uit het Oude Testament eraan toe. Dat is een bekend stukje uit Zacharia. Dat lezen we op zondagmorgen ook wel eens. Maar dan is er één van die allen die reageert. In vers 33 zegt Petrus: al zullen allen over u ten val komen, ik niet. Ik zal nooit ten val komen. Dat zal mij niet gebeuren. Nou, is dat zelfoverschatting of niet? Dat is niet bidden om standvastigheid, om genade, om kracht. Nee, dat is denken van, nou Heer, dat zal met die anderen hier in de buurt misschien gebeuren, maar ik niet. En dan zegt de Heer iets schokkends. In vers 34, voorwaar, er staat letterlijk amen. Dat betekent dus dat het echt waar is. Hè? Wij zeggen dat aan het eind van een gebed. De Heer gebruikt het veel vaker. Soms zelfs twee keer. Voorwaar, ik zeg u. Dan staat er twee keer amen. Maar één keer is al erg genoeg. Want de Heer zegt hier in vers 34. Voorwaar, ik zeg je dat je in deze nacht, voordat de haan kraait, mij driemaal zult verloochenen. Oftewel, Petrus, jij gaat niet één keer voor de bijl. Drie keer. Drie keer op dezelfde manier. Jij die denkt dat je het er beter afbrengt dan die mensen hier van wie ik net gezegd heb, jullie zullen allen over mij ten val komen. Als hij nou op zijn knieën was gevallen en had erkend, Heer, als er voor één dit woord terecht is, dan ben ik dat. Wil mij alstublieft genade schenken om overeind te blijven. Dan was dat toch een prachtige reactie geweest. Net zoals Jona ook een voorzegging deed over Nineveh. Maar uiteindelijk leidde die voorzegging tot de bekering van de stad. En het is niet zo dat de Heer zegt, sorry, mijn agenda staat nog één keer vast. Ik heb gezegd nog 40 dagen Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De Heer heeft dat oordeel uitgesteld. Historisch gezien is Nineveh gevallen, maar ver na het leven van Jona. Jona had het idee, ik sta nu voor paal. Want de Heer gaat aardige dingen doen. En de Heer moet hem een les leren. Dat weet u wel, met die wonderboom en zo. En dan eindigt het boek van, zou ik dan niet aan die mensen in die stad denken? Waarvan er een heleboel zijn die het onderscheid tussen hun rechter en hun linkerhand niet eens weten. En jij bent een beetje beducht op je eigen eer, omdat jij voor joker staat, nu je gezegd hebt, die stad gaat kapot gemaakt worden en hij blijft. Toch is dat hier niet de reactie. Petrus heeft zelfs het lef om in vers 35, nadat hij zo'n persoonlijke boodschap heeft gekregen, te zeggen, ook al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. En dan vind ik het zo schokkend dat daarna staat, evenzo spraken ook alle discipelen. Oftewel, die zeiden van, Heer, u denkt toch zeker niet dat dat klopt wat u net gezegd hebt. Dat wij met z'n allen over u ten val komen en dat Petrus u zelfs gaat verloochenen. En als Petrus dan zegt, ja maar Heer, ik ben zelfs bereid nog veel verder te gaan. Ik wil zelfs wel voor u sterven. Dan vallen ze hem bij. Dan zeggen ze, ja dat klopt. Dat geldt voor ons ook. Zelfoverschatting. Ook van discipelen. Ook van de apostel van wie we vanmorgen nog zulke indrukwekkende stukken hebben gelezen uit het boek Openbaring. Wordt niet verbloemd, hij was erbij. Allen. Dan slaan we om, althans in mijn vertaling. Vers 56, hoofdstuk 26, vers 56. Daar zegt de Heer iets over zijn praktijk en zijn onderwijs in de tempel. En dan staat er in vers 56. Dit alles is echter vervuld, gebeurd, opdat de schriften van de profeten vervuld worden. En dat is, wat heeft de Heer dan net gezegd? Ik ga niet 12 legioenen engelen, hoewel ik die ter beschikking heb, laten komen. De schriften moeten vervuld worden. En de Heer zegt, dat zou anders niet gebeuren. En wat is de reactie? Vers 56b. Toen verlieten, en dan staat er weer, alle discipelen hem en vluchten. Ze hadden allemaal te horen gekregen, jullie zullen allemaal over mij ten val komen. Petrus ging misschien het snelst onderuit. Heeft de meeste lading zelfoverschatting getoond. Door te zeggen, ik ben zelfs bereid met u te sterven. En u denkt dat ik u 3 keer zal verloochenen. Dat had de Heer al gezegd. En zelfs dan zegt hij dat nog. Alle discipelen vielen hem bij. En wat doen ze? Ze verlieten hem allemaal. Dat wordt niet verbloemd. Het gebeurde. Schokkend. Ook Johannes dus. Allemaal. En dan komt, nadat de Heer voor Caiaphas is geplaatst, en men hem ondervraagd en bespuugd heeft. Ik lees dat nu niet allemaal voor. En in vers 66 gezegd heeft, hij is de dood schuldig. Dan steken ze de draak met hem door te zeggen in vers 68b. Profeteer ons Christus, wie is het die u heeft geslagen? En dan komt dat hele trieste slot. Vers 69. De Heer had ook kunnen laten opschrijven van, en Petrus heeft helaas gedaan wat ik hem voorspeld had. En dan was het ook erg geweest, maar we lezen het hier. Vers 69, Petrus nu zat buiten in de voorhof en een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei ook, u was met Jezus de Galileër. Een dienstmeisje. Iemand die niet zo hoog op de maatschappelijke ladder stond. Kan het ook niet helpen, maar zo was het wel. Was waarschijnlijk een slavin. En die deed haar dienst en die houdt het nog netjes. Die bazuint dat niet in het rond, nee, die kwam naar hem toe. Oftewel, die zei specifiek even tegen Petrus, ook u was met Jezus de Galileër. Nou moet u even weten, het Grieks had geen beleefdheidsvorm. Dat is netjes zo vertaald, omdat wij zo tegen elkaar praten. En ik heb ook geleerd, als je met een vreemd iemand spreekt, daar zeg je u tegen. Voor mij bestonden de dames uit u, mevrouwen, voor het grootste deel. En er waren een paar tegen wie ik jij mocht zeggen. Nou, dus wij vertalen keurig beleefdheidsvormen, maar in de oudheid jijde en jouwde iedereen tegen elkaar. Waarom vertel ik dat nou? Om te laten horen hoe persoonlijk dit was. Heb u wel eens uw eigen naam ingevuld? Ook jij was met Jezus de Galileër. Jij hoort toch ook bij hem? Is het wel eens tegen u gezegd, als u iets zei, iets deed waarvan een ander zei, eigenlijk bedoelde te zeggen, dat had ik van jou niet verwacht. Dat is mij wel eens overkomen. En echt om deze reden. En die persoon in kwestie had gelijk. Ook u. Ook jij was met Jezus de Galileër. En de reactie, hij logende het echter. Ja, wij zijn gewend aan het woord logenen en verlogenen, maar het betekent het gewoon glashard ontkennen. Zeggen dat het niet zo is. Ik heb in mijn onderwijsloopbaan jongetjes meegemaakt die het klaarspeelden om tijdens een toets zich even om te draaien naar de buurman achter zich, even te kijken wat hij opgeschreven had, zich om te draaien en het op te schrijven. En als ik dan zei van zeg, wat krijgen we nu? Ik? Nee, helemaal niet. Gewoon glashard ontkennen. Dat is verloochenen. Glashard ontkennen dat je hem kent. Dat meisje had gelijk. Hij was met Jezus de Galileër. Hij loochende het echter. Ten aanhoren van allen. Net als zo'n jochie in de klas. Ik heb daar wel vaak aan moeten denken. En hij zei, ik weet niet wat u zegt. Petrus was ook nog een goede acteur, kennelijk. Hij speelt de rol van de onnozele, de onwetende, die geen idee heeft waar het over gaat. Net zoals dat kereltje als een geboren acteur deed alsof dat helemaal niet had plaatsgevonden wat ik daar had gezien. Vers 71. Toen hij nu naar buiten ging, naar de voorpoort, zag een andere vrouw hem. En zei tot hen die daar waren, vrouwen zijn opmerkzaam, ik niet. Ik zag vanmorgen even zelfs niet eens dat mijn eigen kleindochter binnen kwam. Zo slordig kijk ik soms. Dus ik schaam me ervoor, maar ik kan het niet, ik kan het niet logenen. Verlogenen, nee. Maar hier lezen we dat dus een andere vrouw hem, Petrus dus, zag en dus ook onmiddellijk herkende. En ze zei tot hen die daar waren, ook deze was met Jezus de Nazoreër. Ze weten ook allebei iets van de Heer, hè? De ene noemt hem een Galileër, de andere een Nazoreër. Nou oké, Nazareth lag in Galilea, maar goed, ze waren goed op de hoogte. Maar ze keken ook goed. Ze zagen wie de Heer was en wie er in zijn gezelschap waren. Je leest ook een andere keer in het boek Handelingen wel eens, men herkende hen dat zij met Jezus geweest waren. Mensen, valt dat op. Ze horen zien aan ons, als het goed is, dat wij bij hem horen. En ze hebben het deksels goed in de gaten als ons gedrag daar niet mee in overeenstemming is. We hebben iets gelezen over geloof. Die bekende definitie van geloof in Hebreeën 11 vers 1 die onze broer voorlas. De overtuiging van wat men niet ziet. Nee, men ziet niet aan uw en mijn ogen wat wij geloven. Bij wie we horen en wie we willen dienen. Of we dat echt graag willen of niet. Maar als ze onze praktijk zien, dan zien ze, hoop ik wel, of wij gedreven worden door dat geloof in de onzichtbare, zoals Mozes de Heer noemt, althans zoals over Mozes dienen van God wordt gesproken in Hebreeën 11, al zag hij de onzienlijke. En daarom gaf hij de schatten van Egypte op. Deze was met Jezus de Nazoreër. En wat doet Petrus? Hij zegt niet van ja, u hebt gelijk. Hij had kunnen denken van, wat heb ik net voor trieste uitspraak gedaan. Die dame heeft gelijk. Ik zou me moeten verontschuldigen tegenover dat meisje, dat ik dat zo glashard heb ontkend. Maar het wordt alleen maar erger. Dat is het trieste juist. Hij logende het opnieuw. Ik zou zeggen, oké, dat is al erg genoeg. Maar er staat nu bij met een eed. Oftewel, hij zwoer dat het zo was. Ik ken de mens niet. Ik ken de mens niet. Wij zouden in onze tijd zeggen, ik ken die man niet. Ik ken die hele man niet. Geen idee wie dat is. Dat gaat misschien nog wel verder dan, ik weet niet wat u zegt. Komt in ieder geval op hetzelfde neer. Ik ken die mens niet. Vers 73, kort daarna kwamen zij die daar stonden naar hem toe en zeiden tot Petrus, werkelijk, ook u bent een van hen, want ook uw spraak maakt u openbaar. Ja, in onze tijd, in deze regio, zou men zeggen, ja, want je hebt toch net zo goed een Limburgs accent, net als hij. Ik bedoel even een accent wat herkenbaar is. Petrus was herkenbaar aan zijn accent, net zoals u aan mij hoort dat ik niet uit Limburg kom. Mijn spraak maakt mij net zo goed openbaar. Dus ik heb niks lelijks gezegd over Limburg, dat ik daar geen gedoe mee krijg. Integendeel. En hier was het zo dat men herkende dat Petrus ook uit diezelfde regio kwam. En zo van, ja, je kunt ons nog meer vertellen. We hebben het niet alleen gezien, we horen het ook aan je hele manier van praten. Men had hem dus ook daar en toen in ieder geval horen praten. En men wist dat de Heer ook uit die regio kwam. Net zoals mensen in onze tijd weten hoe christenen geacht worden te praten. Laat ik het anders zo zeggen. En wat er vooral niet bij hoort. Dat weet de wereld. Die voelen dat haarfijn aan of wat wij zeggen of wat wij van onszelf laten zien klopt met onze belijdenis. Nou, hier klopte het dus helemaal niet. Petrus wilde juist helemaal niet doorgaan voor wat wij zouden noemen, je had dat woord toen nog niet, christenen. Dat woord christenen zien we in de schrift pas in Handelingen 11, eerder niet. Maar hoe dan ook, hij had ook nu kunnen zeggen van, ja, nu heb ik het weer gehoord. Maar helaas, het is niet zo gegaan. Enerzijds wordt gezegd met nog meer stelligheid, werkelijk ook u bent één van hen, want ook uw spraak maakt u openbaar. En wat doet Petrus? Het is te triest voor woorden, letterlijk. Vers 74, toen begon hij te vloeken en te zweren, ik ken de mens niet. Weer hetzelfde, maar nu met een eedzwering en een vloek. En terstond kraaide de haan. Ja, dat had de Heer gezegd. En toen wist hij het weer. Ik weet niet of u het zich wel eens hebt afgevraagd. En dat zijn ook van die vragen waar je geen antwoord op krijgt. Maar ik denk toch niet dat het verkeerd is. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, waarom heeft de Heer dit nou niet verhinderd? Waarom moest Petrus nou op zo'n verschrikkelijke manier op zijn gezicht gaan? Ja, het zal Petrus iets te zeggen hebben gehad. Dat hij moest leren dat hij niet zo snel zichzelf moest gaan overschatten. Door te zeggen van, Heer, wie dan ook, maar mij overkomt dat niet. Al moest ik met u sterven. En de rest viel hem bij. Die was net zo in dezelfde richting aan het denken, al hebben ze het dan misschien niet als eersten gezegd. Maar hier heeft de Heer niet verhinderd dat Petrus onderuit ging. En natuurlijk, ook ik weet, net als u, dat Petrus hersteld wordt in Johannes 21 op een schitterende manier. Prachtig onderwerp waar we het eigenlijk veel liever over hebben. Dat vind ik eigenlijk een veel mooier onderwerp. Maar dit is wel zeer realistisch, heel reëel. In hoeverre kunnen wij in ons dagelijks leven, als mensen ons het vuur na aan de schenen leggen, misschien ook daartoe komen om te zeggen dat we dat christen zijn van ons? Ach, dat hoef je niet continu te merken. We hebben soms van die gedachten die dingen aannemelijk maken, die ons misschien in bepaalde situaties goed uitkomen. Zou u het een compliment vinden als iemand tegen u zei van, ja, ik weet wel dat jij een christen bent, maar ik merk er gelukkig niet zoveel van. Want het is niet hinderlijk. Heeft iemand dat wel eens tegen u gezegd? Tegen mij wel. En ik schrok me wezenloos toen dat gezegd werd. Want ik denk, ja, die persoon heeft gelijk. Ik kan me kennelijk goed aanpassen. Daar en toen in dat gezelschap. En dan kan ik wel zeggen, net als mijn kinderen dat vroeger deden, als je ze ergens op betrapte, van ja, maar dat is al heel lang geleden hoor, zeiden ze dan. Dat zou ik nu ook kunnen zeggen als verontschuldiging. Dat is al heel lang geleden. Maar ik ben het nooit vergeten. Zo van, gelukkig ben jij het niet op een hinderlijke manier. Ja, dat zou je maar gezegd worden. Daar sta je dan. Hier is het zo dat Petrus zich op dit moment in vers 75 het woord van de Heer herinnerde die gezegd had, voordat de haan kraait zul je mij driemaal verloochenen. Glashard ontkennen dat je mij kent. En hij ging naar buiten en weende bitter. Ik meen dat in een andere evangelie staat dat de Heer zich naar hem omdraaide. En naar hem keek toen dit gebeurd was. Dat staat hier niet, maar goed, dat is natuurlijk wel zo. En dat zal Petrus nooit zijn vergeten. Maar het fijne is, het is niet een verdriet dat een einde in lijden van, zelfs niet van Petrus, dienst. Want wij zouden misschien zeggen van, nou ja, goed, hoofdstuk 21 van het Johannes-evangelie, heel mooi, Petrus wordt hersteld. Maar iemand die dit gedaan heeft, die mag toch blij zijn als die af en toe nog eens een tas mag dragen of zo. Maar die ga je toch niet meer een prediking toevertrouwen. Of genezingen laten verrichten. Maar de Heer heeft het wel gedaan. De Heer heeft hem niet alleen hersteld voor de ogen van zijn broeders. Want na de opstanding noemde de Heer de discipelen broeders. Voor die tijd niet. Daarna wel. En daar was Petrus ook bij. En Petrus wordt niet alleen hersteld voor de ogen van zijn broeders. Van de discipelen. Maar wordt ook ingezet. En in het boek Handelingen heeft Petrus een hele stevige dienst. Tot en met hoofdstuk 13. Daarna verdwijnt hij uit de geschiedenis om nog één keer terug te keren in Handelingen 15. Als hij een paar hele slimme opmerkingen maakt op het zogenaamde apostelconvent. Daarna lees je niks meer van hem. Dan gaat de focus vooral op Paulus liggen. Hè, die overigens in hoofdstuk 9 al de geschiedenis inkomt. Maar Petrus is dan nog niet buiten beeld. We weten overigens niet precies hoe dat met Petrus gegaan is. De ongewijde geschiedenis heeft daar allerlei verhalen over. De schrift laat hem gewoon verdwijnen. Na Handelingen 13 nog één keer tijdens die vergadering en dan zien we hem niet meer. Maar tot die tijd heeft hij mooie dingen gedaan. Want u weet ook wel dat in Handelingen 2, de geboortedag van de gemeente, de uitstorting van de Heilige Geest, wie houdt daar die schitterende, doorwrochte reden? Dat is wel Petrus. Nou, hij mag dan een accent gehad hebben. Dat maakt dan kennelijk niks uit. Daar kun je kennelijk perfect in uitdrukken. Want hij houdt me daar toch een toespraak. Zo glashelder, zo duidelijk. dat je denkt van, Heer, als u als zo'n verloochening niet genoeg is om iemand voor altijd uit te schakelen, wat is dan genade iets onvoorstelbaar groots? Dat hele woord komt hier niet voor, in de stukjes die ik gelezen heb, niet. We hebben ook trouwens niks over het herstel gelezen, maar ook in dat hoofdstuk kan ik u vertellen, in hoofdstuk 21 van Johannes, staat niet het woord genade, maar het wordt wel heel mooi geïllustreerd wat het is. Onverdiende gunst. Hij had nergens recht op. Hij had het totaal verdorven. Niet alleen had hij kunnen zwijgen over zijn band met de Heer of een beetje achteraan gaan staan. Nee, hij had zelfs glashard ontkend dat hij bij de Heer hoorde en zelfs daarbij gezworen en gevloekt. En toch wordt hij gewoon een van de apostelen. En hij heeft ook nog eens een keer, dat zou ik bijna vergeten, twee schitterende, indrukwekkende brieven geschreven. Die zo knap in elkaar zitten dat sommige theologen zeggen, dit kan onmogelijk van zo'n visser zijn. Ja, sorry Johan, maar in ieder geval, zo'n broeder, die kan toch niet dat soort prachtig Grieks leveren, waarin hij uitlegt, notabene, hoe je moet wandelen in perioden ook van vervolging. Daar spreekt Petrus over. Juist hoe je pal moet staan in een wereld die duidelijk niet onze overtuiging heeft. Het is alsof de Heer gedacht heeft van, wie zou ik daar nou eens een brief over kunnen laten schrijven? Ja, Petrus natuurlijk. Die is zelf op zijn gezicht gegaan. Die weet wat de risico's zijn en hoe hij daar anderen voor kan waarschuwen. Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat het zo is. Maar het zal me niks verbazen. Want ik heb bij het zelfstandig bestuderen van die beide brieven heel wat keren gedacht, zou Petrus hier hebben teruggedacht aan wat hij heeft meegemaakt? En bij andere stukjes dacht ik het opnieuw. Petrus spreekt heel duidelijk over mensen die met hun voeten in de klei staan en tegenstand hebben. En ook hoe je daarmee om moet gaan. En wie dan het grote voorbeeld is. En dan praat hij over iemand met een hoofdletter die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde, maar het of zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als Petrus dat had gedaan hier, dan was die verloochening natuurlijk nooit gebeurd. Aan de andere kant, de Heer heeft het niet verhinderd en daardoor vind ik zijn woorden, die ik net citeer in de brieven, des te sprekender. Dat zo iemand dit zegt, die ook weet hoe we het verkeerd kunnen doen, maar ook spreekt daardoor over de waarde en de reinigende kracht van het bloed van een onberispelijk en onbevlekt lam. Toen had Petrus wel afgeleerd om op zichzelf te wijzen. Er is niets in die beide brieven waarin hij zegt van, ja, maar ik ben dan toch nog wel een apostel, hè? Dat doet hij niet. Nergens. Ja, zo gaat de Heer om met mensen. Mensen die aan allerlei zonden kunnen lijden en soms aan zelfoverschatting. Al is het nog in zo kleine mate. Hier zien we waartoe het kan leiden en hoe triest en hoe erg dat is. Maar datzelfde boek en hetzelfde leven van deze man die dit heeft meegemaakt. Laat ook zien hoe een genadig God zwakke mensen inschakelt en laat wijzen op hem die alle macht heeft, in wiens handen wij gegraveerd staan en die ons vasthoudt. En als we zien dat dit kan gebeuren, hebben we des te meer reden om ook de Heer te vragen, te bidden, om ons vast te houden, te bewaren voor zelfoverschatting en onze afhankelijkheid van hem des te meer te realiseren.